Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan vandaag onder meer luisteren naar de Heilige Vader zelf tijdens een catechese die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 23 maart, die u overigens ook al een stukje kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. Verder gaan we uiteraard ook stilstaan bij het komende belangrijke gebeuren, namelijk dat op vrijdag 25 maart om 17 uur de Heilige Vader in eenheid met alle bisschoppen in de wereld Rusland en Oekraïne zal toewijden aan het onbevlekte hart van Maria. Daar gaan we blijven bij stilstaan. Trouwens, u kan dat helemaal live volgen op Radio Maria. Dat is dus vrijdag 25 maart om 17 uur. De akte van toewijding wordt verwacht rond 18:30 te worden uitgesproken. Maar we gaan even samen met u overlopen wat u zoal kan verwachten tijdens die boeteviering die Paus Franciscus zal celebreren. Alvorens we dat gaan doen, gaan we ook nog even kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En kan u tegen het einde van het programma nog een stukje vertaling verwachten van de apostolische constitutie die recentelijk door Paus Franciscus werd gepubliceerd, namelijk Predicati Evangelium. We kijken naar woensdag 23 maart, dan heeft Paus Franciscus een audiëntie verleend aan kardinaal Galtiero Bassetti, dat is de aartsbisschop van Perugia, Città delle Pieve in Italië en ook voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Op donderdag 24 maart heeft de paus een audiëntie verleend aan Monsignor Marcello Sanchez Sorondo, de kanselier van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. Eveneens aan mevrouw Alicia de Jesus Crespo Vega, ambassadeur van Ecuador bij de Heilige Stoel, bij de gelegenheid van de overhandiging van haar geloofsbrieven. Hij ontving eveneens Monseigneur Luis José Rueda Aparicio, aartsbisschop van Bogotá in Colombia en voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Colombia, samen met Monseigneur Omar Alberto Sánchez Cubillos, aartsbisschop van Popayán, vicevoorzitter, en Monseigneur Luis Manuel Al Herrera, de hulpbisschop van Bogotá en secretaris-generaal van dezelfde Bisschoppenconferentie. Een delegatie van de Kamer van Koophandel van Cortone kreeg ook een audiëntie en de deelnemers aan het generale kapitel van de Maristen. Alsook werd een audiëntie verleend aan de deelnemers van een ontmoeting die georganiseerd werd door het Centro Femminile Italiano. Zoals beloofd staan we dus stil bij die boeteviering die Paus Franciscus Op vrijdag 25 maart, wanneer wij het hoogfeest vieren van Maria Boodschap, dan zal er dus zo'n boeteviering gecelebreerd worden door de Heilige Vader in de Sint-Pietersbasiliek. Om 17 uur is dat live dus te volgen bij Radio Maria. Tegelijkertijd zal een gezant van de paus hetzelfde doen, zo'n akte van toewijding uitspreken in het Portugees en meer bepaald in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Fatima. De afgevaardigde van de Heilige Vader is kardinaal Krajewski. Hij is momenteel hoofdaalmoezenier van paus Franciscus, maar nadat de apostolische constitutie in werking zal treden, wordt hij de prefect van het nieuwe dicasterie voor de Caritas of de Naastenliefde. Wat mogen wij nu eigenlijk verwachten op 25 maart? Wel, die boeteviering die begint met het zingen van het Attende Domine, wat uiteraard zeer toepasselijk is voor deze tijd. Er zal een dienst van het woord volgen. Er wordt een passage voorgelezen uit een brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse, gevolgd door een tussenpsalm en een passage uit het evangelie. Daarna zal de heilige vader een homilie geven en dat wordt gevolgd door wat we vermoeden een langere tijd van stilte zal zijn. Nu, we weten niet hoe het Vaticaan dat concreet zal organiseren. Gaat het hier over een hele lange periode van stilte zijn? Het zou kunnen. We vermoeden het een beetje omdat het boekje, zeg maar, dat de deelnemers aan deze boeteviering in Rome zullen ontvangen, hebben wij ondertussen ook ontvangen. En dan zien we dat op de laatste bladzijde van dat boekje een zeer uitgebreid gewetensonderzoek staat. Zal het de bedoeling zijn dat de mensen dan ter plaatse dat gewetensonderzoek voor zichzelf zullen doen en wordt daar dan een periode van stilte voorzien in deze liturgie? Dat weten we niet, dat moeten we even afwachten. Hoe dan ook, als dat het geval zou zijn, want men spreekt toch over een boeteviering die ongeveer 2 uur zal duren, wat opnieuw het vermoeden bevestigt dat er wel degelijk die ruimte zal gegeven worden om dat ganse gewetensonderzoek te lezen en te overwegen, wel, dan zullen wij dat ook aan u vertalen en brengen tijdens de boeteviering, die dus live wordt uitgezonden vanaf 17 uur, wordt verwacht dat de akte van toewijding, waarvan u de tekst ook op onze website kan terugvinden, dat die zal worden uitgesproken rond 18:30. Die periode van stilte en dat gewetensonderzoek wordt dan gevolgd door de schuldbelijdenis, door het zingen van het Kyrie, en dan zal de akte van toewijding worden uitgesproken door paus Franciscus. Opnieuw, de tekst vindt u dus op onze website www.radiomaria.be. U moet maar even gaan kijken, u heeft verschillende mogelijkheden. U gaat ofwel naar programma's van A tot Z en zoekt daar het programma Radio Vaticaan. En dan klikt u gewoon op het artikel waar u de tekst kan terugvinden. Of u gaat onderaan onze pagina kijken naar In de Kijker. Ook daar kan u het terugvinden. Of uiteraard in het algemene overzicht van de artikels die in de loop van de dag verschijnen op onze website. Daar kan u het ook terugvinden. De boeteviering zal dan besloten worden met het zingen van een Maria-antifoon. Paus Franciscus die heeft, naar aanleiding van deze akte van toewijding van Rusland en Oekraïne tot het onbevlekte hart van Maria, een brief geschreven gericht aan alle bisschoppen. En die luidt als volgt. Dierbare broeder, bijna een maand is verstreken sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, die steeds meer vreselijk leed veroorzaakt onder die geteisterde bevolking en ook de wereldvrede bedreigt. In dit donkere uur is de kerk sterk geroepen om voorbeden te doen bij de vredevorst en dicht bij hen te zijn die de gevolgen van het conflict moeten dragen. In die zin ben ik dankbaar aan allen die met grote vrijgevigheid reageren op mijn oproepen tot gebed, vasten en liefdadigheid. Nu ik ook talrijke verzoeken van het volk van God heb aanvaard, wil ik de volkeren die in conflict zijn op een bijzondere wijze aan Onze Lieve Vrouw toevertrouwen. Zoals ik gisteren aan het einde van het Angelusgebed heb gezegd, ben ik van plan om op 25 maart, het feest van de aankondiging, een plechtige akte van toewijding van de mensheid, in het bijzonder van Rusland en Oekraïne, aan het onbevlekte hart van Maria te doen. Omdat het goed is klaar te staan om de door Gods vergeving vernieuwde vrede in te roepen, zal dit gebeuren in het kader van een boeteviering, die om 17 uur Romeinse tijd in de Sint-Pietersbasiliek zal plaatsvinden. De akte van toewijding is gepland rond 18:30. Het is bedoeld als een gebaar van de universele kerk, die op dit dramatische moment door zijn en onze moeder de pijnkreet van allen die lijden eisen, als ook een einde aan het geweld, om deze tot God te brengen en de toekomst van de mensheid toe te vertrouwen aan de koningin van de vrede. Daarom nodig ik u uit aan deze akte mee te werken, door priesters, religieuzen en andere gelovigen op te roepen tot gemeenschappelijk gebed op gewijde plaatsen op vrijdag 25 maart, opdat Gods heilig volk zijn eenstemmig en hartelijk gebed tot zijn moeder zal richten. In dit verband zend ik u de tekst van het desbetreffende gebed van toewijding, opdat het op die dag in broederlijke verbondenheid kan worden gereciteerd. Ik dank u voor uw ontvangst en voor uw medewerking. Ik zegen u en de gelovigen die aan uw pastorale zorg zijn toevertrouwd. Mogen Jezus u beschermen en mogen de Heilige Maagd over u waken. Bid alstublieft voor mij. Getekend Paus Franciscus op 21 maart 2022 was dat. Met andere woorden, er is dus echt een wereldwijde oproep van Paus Franciscus gericht aan alle bisschoppen om op hun beurt er alles aan te doen dat de gelovigen, de religieuzen van het bisdom waar de bisschop pastorale verantwoordelijkheid over draagt, om die op te roepen om mee te doen aan deze akte van toewijding. En de voorwaarden die daarvoor worden gevraagd door de Heilige Vader is om dat gemeenschappelijk te doen op gewijde plaatsen. Wel, wij gaan ons dus doorheen Radio Maria verbonden kunnen weten met het historische moment door het feit dat we de audio die we vanuit het Vaticaan ontvangen helemaal bij u zullen brengen en dat uiteraard met hier en daar wat duiding en vertaling bij, zodat u het helemaal kan volgen. Ga dus zeker ook de tekst opzoeken van dit toewijdingsgebed. Hou het ook bij u en zo kan u het ook gemakkelijk meevolgen en meebidden op het moment dat dat gebeurt in Rome door Paus Franciscus. Ook in ons land is daar al antwoord op gegeven, onder andere kardinaal Jozef de Kezel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die zal om 7:00 dan een eucharistie opdragen in de heilige hartbasiliek van Koekelberg. Een viering voor de vrede. En die ook eigenlijk, zeg maar, wordt opgedragen om de 10e verjaardag van de altijd durende aanbidding van Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars in de basiliek. Dus dat is al meer dan 10 jaar, zeg maar, dat ze hun verjaardag nu vieren dit jaar, om die ook te vieren met die heilige mis. Op die manier zullen we de roep om vrede toevertrouwen aan de moederlijke zorgen van Onze Lieve Vrouw en aan de zorgen van Jezus Christus. U kan dus ook aansluiten bij die eucharistie. Om 19:00 is dat in de basiliek van Kukkelburg. Samen met kardinaal Jozef de Kezel in concelebratie met zijn hulpbisschoppen en de apostolische nuntius en ook heel wat vertegenwoordigers van het diplomatieke korps in ons land. Zo bent u helemaal op de hoogte van dit bijzondere gebeuren. Nogmaals, vrijdag 25 maart, 17 uur. U kan dus aansluiten bij dat moment hier op Radio Maria. Zoals beloofd gaan we ook luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald tijdens de generale audiëntie van woensdag 23 maart. Bij het begin van de audiëntie wordt altijd een stukje uit de Heilige Schrift voorgelezen. Deze keer was dat een passage uit het boek Deuteronomium. Toen zei Jahwe tot hem: dat is nu het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heb: aan uw nakomelingen zal ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, ofschoon ge de overtocht daarheen niet zult meemaken. Daar in Moab stierf Mozes, de dienaar van Jahwe, zoals deze gezegd had. Mozes was 120 jaar toen hij stierf. Zijn ogen waren niet verzwakt en zijn krachten niet afgenomen. In de vlakte van Moab treurden de Israëlieten 30 dagen over Mozes, totdat de rouwtijd voorbij was. Jozua, zoon van Nun, was van de geest van wijsheid vervuld, sinds Mozes hem de handen had opgelegd, en de Israëlieten gehoorzaamden hem en deden wat Jahwe aan Mozes had opgedragen. Tot zover deze passage uit het boek Deuteronomium. Dat was dus de passage die werd voorgelezen alvorens de paus zijn catechese gaf. We gaan opnieuw luisteren naar de Heilige Vader in deze catechese die past in de reeks over ouderen en ouderdom.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella Bibbia il racconto della morte del vecchio Mosè.
In de Bijbel wordt het verhaal van de dood van de oude Mozes voorafgegaan door zijn geestelijk testament, dat het lied van Mozes wordt genoemd. Dit lied is allereerst een prachtige geloofsbelijdenis en het gaat als volgt: ik wil de naam van de Heer verkondigen, groot is onze God. Hij is de rots, volmaakt zijn zijn werken, rechtvaardig zijn al zijn wegen. Hij is een getrouwe God en zonder bedrog. Hij is rechtvaardig en rechtschapen. Maar het is ook de herinnering aan de geschiedenis die met God is beleefd, aan de avonturen van het volk dat gevormd is uit het geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zo herinnert Mozes zich ook de bitterheid en teleurstellingen van God zelf. Zijn trouw die voortdurend op de proef wordt gesteld door de ontrouw van zijn volk. De trouwe God en de reactie van het ontrouwe volk. Alsof het volk de trouw van God op de proef wilde stellen. En hij blijft altijd trouw, dicht bij zijn volk. Dit is precies de kern van het lied van Mozes. De trouw van God, die ons hele leven vergezelt. Wanneer Mozes deze geloofsbelijdenis uitspreekt, staat hij op de drempel van het beloofde land en ook van zijn vertrek uit het leven. Hij was 120 jaar oud, zegt het verhaal, maar zijn ogen waren niet verduisterd. Dat vermogen om te zien, om echt te zien, zelfs om symbolisch te zien, zoals de ouderen hebben, die dingen kunnen zien, de diepere betekenis van de dingen. Zo mogen we het begrijpen. De vitaliteit van zijn blik is een kostbaar geschenk. Het stelt hem in staat de erfenis van zijn lange levens- en geloofservaring met de nodige luciditeit over te dragen. Mozes ziet de geschiedenis en geeft de geschiedenis door. De ouderen zien de geschiedenis en geven de geschiedenis door. Een oude dag die deze luciditeit, helderheid wordt gegund, is een kostbaar geschenk voor de generatie die zal volgen. Persoonlijk en rechtstreeks luisteren naar het verhaal van het doorleefde geloof, met al zijn ups en downs, is onvervangbaar. Het lezen in boeken, het bekijken van films, het raadplegen van het internet, hoe nuttig ook, zal nooit hetzelfde zijn. Deze overdracht, dat is de echte traditie, de concrete overdracht van de oude naar de jonge, deze overdracht ontbreekt vandaag de dag. En in toenemende mate bij de nieuwe generaties. En waarom? Omdat deze nieuwe beschaving het idee heeft dat het oude afvalmateriaal is. Het oude moet worden weggegooid. Dat is wreed. Het rechtstreeks vertellen van verhalen, van mens tot mens, heeft een toon en een manier van communiceren die door geen enkel ander medium kan worden vervangen. Een oude man die lang geleefd heeft en de gave krijgt van een heldere en hartstochtelijke getuigenis van zijn geschiedenis af te leggen, is een onvervangbare zegen. Zijn wij in staat deze gave van het oude te erkennen en te eren? Volgt de overdracht van het geloof en van de zin van het leven vandaag de dag deze weg van het luisteren naar de ouderen? En ik kan een persoonlijke getuigenis afleggen. Ik leerde over haat en woede in de oorlog van mijn grootvader, die vocht op de Piave in 1914, omdat hij mij vertelde over het lijden van de oorlog. Dat leer je niet in boeken of op een andere manier. Je leert het op deze wijze, door het door te geven van grootouders op kleinkinderen. En dit is onvervangbaar. De overdracht van levenservaring van grootouders op kleinkinderen. En vandaag de dag is dat helaas niet het geval. En denkt men dat grootouders afgedankte mensen zijn? Nee, ze zijn het levende geheugen van een volk. En jongeren en kinderen moeten naar hun grootouders kunnen luisteren. In onze cultuur, die toch o zo politiek correct is, lijkt deze weg op vele manieren belemmerd te worden. In het gezin, in de maatschappij, in de christelijke gemeenschap zelf. Sommigen stellen zelfs voor om het geschiedenisonderwijs af te schaffen, omdat dit overbodige informatie zou leveren over werelden die niet meer relevant zijn. Middelen onttrekt aan de kennis van het heden, alsof we gisteren geboren zijn. De overdracht van het geloof daarentegen mist vaak de passie van een doorleefde geschiedenis. Het geloof overbrengen is niet dingen zeggen bla bla bla. Het is het vertellen van de ervaring van het geloof. En zo kan het toch moeilijk mensen aantrekken om te kiezen voor eeuwige liefde, trouw aan het gegeven woord, volharding en toewijding, mededogen met de gekwetsten en ontmoedigden. Natuurlijk moeten de levensverhalen worden omgezet in getuigenis. En het getuigenis moet trouw zijn. Een ideologie die de geschiedenis naar haar eigen hand zet, is zeker niet eerlijk. Propaganda die de geschiedenis aanpast om de eigen groep te promoten, is niet eerlijk. Van de geschiedenis een tribunaal maken waarin het verleden wordt veroordeeld en elke toekomst wordt ontmoedigd, is niet eerlijk. Eerlijk zijn is de geschiedenis vertellen zoals zij is. En alleen zij die haar hebben beleefd, kunnen het goed vertellen. En daarom is het zo belangrijk om naar ouderen te luisteren, om naar grootouders te luisteren. Het is ook belangrijk dat kinderen met hen spreken. De evangeliën zelf vertellen op eerlijke wijze het gezegende verhaal van Jezus zonder de fouten, de misverstanden en zelfs het verraad van de discipelen te verbergen. Het is wat het is. De waarheid, een getuigenis. Dit is de gave van het geheugen die de oudsten van de kerk doorgeven vanaf het begin, door het van hand tot hand door te geven aan de generatie die volgt. Het zal ons dus goed doen ons af te vragen hoeveel waarde hechten wij aan deze manier van geloofsoverdracht. Aan het doorgeven van dit alles tussen de oudsten van de gemeenschap en de jongeren die zich openstellen voor de toekomst. En hier schiet me iets te binnen wat ik al zo vaak heb gezegd, maar ik wil het graag nog eens herhalen. Hoe wordt het geloof overgedragen? Ah, hier is een boek. Bestudeer het. Nee, dat is geen manier om geloof over te brengen. Het geloof wordt overgedragen in een dialectiek, dat we zeggen in de familietaal, tussen grootouders en kleinkinderen, tussen ouders en kinderen. Geloof wordt altijd doorgegeven in dialectiek, in dat vertrouwde, ervaringsgerichte dialect dat men in de loop van de jaren heeft geleerd. En daarom is de dialoog in een gezin zo belangrijk. De dialoog van kinderen met hun grootouders die de wijsheid van het geloof bezitten. Soms overvalt het mij om over deze vreemde anomalie na te denken. De catechismus van de christelijke initiatie put tegenwoordig ruimschoots uit het woord van God en geeft nauwkeurige informatie over dogma's, de moraal van het geloof en de sacramenten. Maar wat echter vaak ontbreekt, is een kennis van de kerk die voortkomt uit het luisteren naar en het getuigen zijn van de echte geschiedenis van het geloof, het leven van de kerkgemeenschap, van het begin tot nu. Als kinderen leren wij het woord van God in de catechismus, klas, in de catechese. Maar als jongeren leren wij de kerk in de klaslokalen en in de wereldwijde informatiemedia. Het verhaal van de geloofsgeschiedenis moet zijn als het lied van Mozes, als het getuigenis van de evangeliën en de handelingen van de apostelen. Met andere woorden, een verhaal dat in staat is Gods zegeningen met ontroering en onze tekortkomingen met trouw in herinnering te roepen. Het zou goed zijn als de catechese van meet af aan de gewoonte zou inhouden om vanuit de doorleefde ervaring van ouderen te luisteren naar de heldere belijdenis van de van God ontvangen zegeningen die we moeten koesteren en het trouwe getuigenis van onze eigen tekortkomingen in trouw die we moeten herstellen en corrigeren. De ouderen betreden het beloofde land dat God voor elke generatie wenst. Wanneer zij de jongeren de prachtige inwijding van hun getuigenis aanbieden en het verhaal van het geloof doorgeven. Het geloof in dialectiek, dat vertrouwde dialect, dat dialect van de ouderen op de jongeren laat overgaan. Dan, geleid door de Heer Jezus, gaan oud en jong samen binnen in zijn koninkrijk van leven en liefde. Maar alles bij elkaar, allemaal in de familie met deze grote schat dat het geloof is dat overgedragen wordt in het dialect. Aldus paus Franciscus, opnieuw een benadrukken van hoe belangrijk het is om te getuigen. En we zijn dan ook heel dankbaar, als we terugkijken op de afgelopen 10 jaar Radio Maria, dat we door middel van vele programma's die getuigenissen hebben kunnen laten horen. Wanneer mensen naar Radio Maria luisteren, dan krijgen ze niet enkel catechese te horen en informatie, maar ook getuigenis. En die getuigenis is van wezenlijk belang. Op deze wijze geven de ouderen het geloof door aan de jongeren, zegt paus Franciscus. En hij geeft daarbij ook een beetje kritiek op de huidige tijd, die dat vergeten lijkt te zijn. Wijze lessen van paus Franciscus alweer in deze catechese. We gaan zo meteen samen met paus Franciscus gaan we het Angelus bidden. We doen dat in bijzonder voor zijn intenties en voor de geestelijke vruchten van de komende toewijding van Rusland en Oekraïne aan het onbevlekte hart van Maria. Daarna kom ik graag bij u terug en gaan we verder in Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, gaan wij ook nog verder met de vertaling van de nieuwe apostolische constitutie Praedicate Evangelium van 19 maart 2022. Een vorige keer hebben we het voorwoord eigenlijk al een stukje kunnen vertalen. We gaan vandaag daarmee verder. We waren aangekomen bij het puntje de missionaire bekering van de kerk. De missionaire bekering van de kerk is voorbestemd om de kerk te vernieuwen naar het beeld van Christus' eigen zending van liefde. Zijn discipelen zijn daarom geroepen om het licht der wereld te zijn. Dit is de manier waarop de kerk de reddende liefde van Christus weerspiegelt, die het licht der wereld is. Zij zelf wordt stralender wanneer zij de mensen de bovennatuurlijke gave van het geloof brengt. Het licht dat onze weg door de tijd leidt. En wanneer zij het evangelie dient opdat dit licht groeit om het heden te verlichten, totdat het de ster wordt die de horizonten van onze weg toont, in een tijd waarin de mens bijzonder veel licht nodig heeft. In het kader van het missionaire karakter van de kerk is er ook de hervorming van de Romeinse curie. Dit was het geval op de momenten dat het verlangen naar hervorming het dringendst werd gevoeld, zoals in de 16e eeuw, met de apostolische constitutie Immensa Eterni Dei van Sixtus V in 1588. En in de 20e eeuw, met de apostolische constitutie Sapientiæ Concilio van Pius X in 1908. Na de viering van het Tweede Vaticaans Concilie heeft Paulus VI, uitdrukkelijk verwijzend naar de wensen van de concilievaders, met de apostolische constitutie Regimini Ecclesiae Universae van 1967, een hervorming van de curie bevolen en doorgevoerd. Vervolgens vaardigde Johannes Paulus II de apostolische constitutie Pastor Bonus in 1988 uit, om altijd de gemeenschap in het gehele organisme van de kerk te bevorderen. In het verlengde van deze twee recente hervormingen en uit dankbaarheid voor de grootmoedige en bekwame dienst die in de loop der tijden zoveel leden van de curie aan de Romeinse paus en aan de universele kerk hebben bewezen, stelt deze nieuwe apostolische constitutie voor om de huidige uitoefening van de dienst van de curie beter af te stemmen op de weg van de evangelisatie, die de kerk vooral in deze tijd doormaakt. De kerk, mysterie van gemeenschap. Voor de hervorming van de Romeinse curie is het van belang een ander aspect van het mysterie van de kerk in gedachten te houden en te waarderen. In de kerk is missie zo nauw verbonden met communio, dat men kan zeggen dat het doel van missie juist erin bestaat de nieuwe communio die in de mens geworden Zoon van God de wereldgeschiedenis is binnengegaan, bekend te maken en door allen te laten ervaren. Dit leven van communio geeft de kerk het gezicht van synodaliteit, een kerk, dat we zeggen, van wederzijds luisteren, waarin ieder iets te leren heeft. Gelovigen, bisschoppen, de bisschop van Rome. Ieder luistert naar de andere en allen luisteren naar de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, om te weten wat Hij tot de kerken zegt. Deze synodaliteit van de kerk zal dan begrepen worden als het samenwandelen van de kudde van God langs de wegen van de geschiedenis, naar Christus de Heer. Het is een kwestie van de zending van de kerk, van die gemeenschap die voor de zending is en zelf zendeling is. De vernieuwing van de kerk, en daarin ook van de Romeinse curie, kan niet anders dan deze fundamentele wederkerigheid weerspiegelen, opdat de gemeenschap van de gelovigen zo dicht mogelijk bij de ervaring van de missionaire gemeenschap zou komen, die de apostelen met de Heer beleefden tijdens zijn aardse leven en, na Pinksteren, onder de werking van de Heilige Geest, door de eerste gemeenschap van Jeruzalem. Volgende titel: De dienst van het primaat en het bisschoppencollege. Onder deze door de Geest gegeven gaven ten dienste van de mensen springt die van de apostelen in het oog, die de Heer uitverkoos en tot een stabiele groep samenstelde, waarvan Hij, Petrus, uit hun midden gekozen aan het hoofd plaatste. Aan de apostelen zelf heeft Hij een zending toevertrouwd die tot het einde der tijden zal duren. Daarom zorgden zij ervoor opvolgers te benoemen, zodat, zoals Petrus en de andere apostelen door de wil van de Heer één apostolisch college vormden, zo ook nu nog in de kerk een hiërarchisch georganiseerde samenleving, de paus, de opvolger van Petrus, en de bisschoppen, opvolgers van Petrus, de opvolgers zijn. Opvolgers van de apostelen, verenigd in één bisschoppelijk lichaam, waartoe de bisschoppen behoren krachtens de sacramentele wijding en door de hiërarchische gemeenschap, met het hoofd van het college en met de leden, dat wil zeggen met het college zelf. Het Tweede Vaticaans Concilie leert: de collegiale eenheid blijkt ook uit de wederzijdse relaties van de afzonderlijke bisschoppen met de afzonderlijke kerken en met de universele kerk. De paus van Rome is als opvolger van Petrus het eeuwige en zichtbare beginsel en fundament van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de schare der gelovigen. De afzonderlijke bisschoppen daarentegen zijn het zichtbare beginsel en de grondslag van de eenheid in hun specifieke kerken. Deze zijn gevormd naar het beeld van de universele kerk. En het is in hen en uit hen dat de ene en enige katholieke kerk bestaat. Daarom vertegenwoordigen de afzonderlijke bisschoppen hun eigen lokale kerk en allen tezamen met de paus de universele kerk in een band van vrede, liefde en eenheid. Het is belangrijk te benadrukken dat dankzij de goddelijke voorzienigheid in de loop der tijden op verschillende plaatsen door de apostelen en hun opvolgers verschillende kerken zijn gesticht en dat zij in verschillende groepen samenkwamen, vooral de oude patriarchale kerken. Het ontstaan van de bisschoppelijke conferenties in de Latijnse kerk is een van de meest recente vormen waarin de communio episcoporum zich ten dienste heeft gesteld van de communio ecclesiarum, gebaseerd op de communio fidelium. Onverminderd de eigenlijke macht van de bisschop als herder van de lokale kerk die hem is toevertrouwd, zijn daarom de bisschoppelijke conferenties met inbegrip van hun regionale en continentale unies, samen met de respectieve Oosterse hiërarchische structuren, momenteel een van de belangrijkste manieren om de kerkelijke gemeenschap in de verschillende regio's tot uitdrukking te brengen en te dienen, samen met de paus, borg van de eenheid van geloof en gemeenschap. Een volgend puntje is de dienst van de Romeinse curie. En daar gaan wij een volgende keer zeker mee verder. Ik herhaal het nogmaals, dierbare luisteraars van Radio Maria. U kan op vrijdag 25 maart om 17 uur de akte van toewijding tot het onbevlekte hart van Maria van Rusland en Oekraïne meevolgen op Radio Maria. Helemaal live zal deze boeteviering die Paus Franciscus celebreert in de Sint-Pietersbasiliek te volgen zijn. Een belangrijk en historisch moment. We vragen aan onze lieve vrouw om een oplossing en voor vrede. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u uiteraard nog de Vaticaanse hymne klaarstaan. En dan dank ik u van ganser harte voor het luisteren en hoop ik dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.